Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat deze week een begin gemaakt zal worden met de huisbezoeken. En dat is voor deze week als volgt geregeld: voor dinsdagavond bij B. Boeter en bij de familie Driessen Troost op de Rottenburgseweg. Voor woensdagavond bij de familie G. Born en D. Ververs, ook op de Rottenburgseweg. En voor woensdagavond eveneens bij de familie L. van Wezel, Rembrandtlaan en F. Albrecht Rubensplein. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 51 en daarvan het vierde vers, 51 vers 4. Lezing vanavond is uit het boek Leviticus, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 9. De eerste 9 versen van Leviticus 14. En dat schriftgedeelte is ook onze tekst. Na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 19. Psalm 19, vers 4. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: dit zal de wet van de Melaatse zijn ten dagen van zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden, en de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat zie de plaats van de Melaatseheid van de Melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn twee levende reine vogels nemen, mitsgaders cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte, in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop. En hij zal die en de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen en al zijn haar afscheren en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn. Daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent 7 dagen blijven. En op de 7e dag zal het geschieden dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard en zijn wenkbrauw, de wenkbrauwen zijn er ogen. Ja, al zijn haar zal hij afscheren en al zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen over Gods woord en de bediening daarvan zijn zegen bidden. Heren, het is voor de 2e maal op deze dag dat uw woord hier in dit kerkgebouw geopend voor ons ligt en dat we met elkaar weer mogen gaan onderzoeken wat gij ons in uw woord hebt geopenbaard. Laat uw geest ons verstand verlichten en laat hij ons de weg wijzen, de weg die we moeten gaan om tot vrede met u te komen en om in gemeenschap met u te mogen leven. Maar laat uw geest ons niet alleen die weg wijzen vanuit de Heilige Schriften, laat hij door zijn genadekracht ons ook op die weg brengen of op die weg leiden, opdat we persoonlijk deel mogen hebben aan datgene wat Gij ons in uw woord voorstelt. Het is goed om onderwezen te worden en om van uw woord en van de dingen daarin geopenbaard en van de weg der zaligheid en van het heil in Christus kennis te ontvangen. We kunnen er nooit genoeg van weten, maar het is rijker, Heere, het is beter als wij die kennis die we verstandelijk mogen bezitten ook als een persoonlijke geloofskennis van u de Heere mogen ontvangen. Opdat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook mensen die de kracht van uw woord ondervinden en die beleven wat gij ons in uw woord openbaart. En zo ook mogen zijn daders des woords. Heere, schenk ons daartoe dat werk van uw Heilige Geest, want dat is tot dit alles onmisbaar. We zijn van onszelf niet in staat om iets te doen waardoor wij de zaligheid zouden kunnen verwerven of onszelf er deelgenoot van maken. Wij zijn gans en al onbekwaam tot het goede, onbekwaam om te geloven, onbekwaam om ons hart te veranderen. Dat is uw werk, het uwe alleen. O Heere, wij bidden dan ook van u dat gij aan ons gedenken wilt en dat gij dat zo ook wilt bewijzen en betonen in ons midden, dat er zondaren tot bekering zullen mogen komen en dat degene die u al mogen vrezen van u opnieuw de blijken van uw gunst en de bewijzen van uw genade in hun persoonlijk leven mogen ontvangen tot versterking van het geloof dat immers zo zwak is. Of ook tot correctie, want dat is in het leven van uw volk menigmaal nodig, Heere, dat ze terecht gewezen, terecht gebracht moeten worden, omdat ze afgeweken, omdat ze afgedwaald zijn van de wegen van uw eigen woord. Heere, maar wat er dan ook nodig is in het leven van degene die uw volk en kinderen zijn, wilt gij het hen schenken en wilt gij ons zo door de bediening van uw Heilige Geest zegenen. U weet, Heere, er is aan ons geen goed en daarom is er in ons ook geen verdienste. Er zijn zonden en ongerechtigheden en die maken ons alles wat we nodig hebben onwaardig. Maar wilt gij, ondanks onze zonden, toch nog op ons neerzien in ontferming en onze zonden genadig vergeven, alle ongerechtigheden verzoenen en ons door het bloed van uw lieve Zoon wassen van alle schuld. We mogen aan de avond van deze dag met elkaar weer nagaan denken over wat gij over deze dingen hebt geopenbaard, Heere, en we hoeven ten aanzien van dat evangelie van uw genade niet in het onzekere te verkeren. Dat hebt gij klaarlijk geopenbaard. Dat mogen wij ook weten, met name vanuit de vervulling van het evangelie in de Heere Jezus Christus. En vanuit die vervulling mogen wij ook gaan lezen hoe gij dat in het Oude Testament al symbolisch hebt voorgesteld en afgebeeld. Heere, wij smeken u om verlichte ogen des verstands, opdat zo de rijkdommen van uw getuigenis ons duidelijk voor de aandacht mogen staan. Ja, opdat uw Heilige Geest ze ons persoonlijk zou willen toe-eigenen. Heere, wij smeken u dat gij zo aan ons gedenken wilt, niet om enig recht of aanspraak dat er aan onze kant zou zijn, maar alleen om Christus verdienst, ja, om de volheid van zijn ontferming en om de volkomenheid van zijn offer. Heere, doe het ons verstaan hoe afhankelijk wij zijn, en dan niet alleen ten aanzien van het geestelijke, ook ten aanzien van het natuurlijke, want wat is er dat wij wel kunnen? Wat is er dat wij zelf kunnen voortbrengen en doen? Ook in ons dagelijkse leven zijn we zo diep afhankelijk van u. Het is waar, we beseffen dat vaak niet. Zeker als we gezond zijn en nergens gebrek aan hebben, dan gaan we zo gemakkelijk tot de gedachte over dat het allemaal vanzelf al gaat en dat het allemaal ook zo hoort. Maar juist in dagen van tegenspoed en van druk, van ziekte en van moeite, dan worden we het gewaar, Heere, hoe beperkt onze mogelijkheden zijn, hoe zwak we zijn, hoe afhankelijk. Ja, leer ons die les, opdat er meer en meer plaats mag komen voor u en voor uw gaven, ja, voor uzelf, de God die we nodig hebben. Heere, leer ons dan ook in dagen van moeite en van beproeving, in dagen van ziekte en van rouw, de toevlucht maar nemen tot u en tot de troon van uw genade, want daar alleen is barmhartigheid te verkrijgen en daar alleen kunnen we geholpen worden ter bekwamer tijd. Schenk die, dat heil en die weldaad aan alle bedrukten en beproefden en alle kruisdragers. En wilt gij ook in de weg van tegenspoed uzelf dan nog verheerlijken, dat we het leren mogen, Heren, dat verliezen nog niet altijd verlies is en dat tegenspoed nog niet alleen uitsluitend tegenspoed behoeft te wezen, maar dat dat onder uw handen nog alles voordeel, zegen, nuttigheid kan meebrengen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk de prediking van uw woord en gebruik dat middel, dat genademiddel, om uw naam te verheerlijken. Laten er velen mogen worden bereikt met de prediking van het woord in alle landen en onder alle volkeren van deze wereld. Heren, er is grote nood in deze wereld. Grote nood, vooral ook in geestelijk opzicht. Maar niet alleen in geestelijk opzicht. Er is ook zoveel andere nood, lichamelijke nood. Heren, er is geen oplossing voor al die vraagstukken en voor al die problemen. De oorzaak daarvan ligt in de zonde, in ons afwijken van u. Want gij hebt het immers gezegd dat gij in het onderhouden van uw geboden groot loon wilt geven. Maar juist als uw geboden veracht en vertreden worden, en als de mens zich van u en van uw inzettingen afkeert, dan heeft hij smart op smart te vrezen. En zo is deze wereld ook een wereld waarin moeite en ellende gekomen is. Juist ook vanwege het verachten van uw geboden en het verlaten van uw wegen. En er is geen heil te verwachten, o God, dan alleen in de weg van een terugkeer tot u en in een opnieuw vragen naar u en naar uw sterkte. Wilt gij dan daartoe de verkondiging van uw evangelie ook gebruiken, Heren, opdat het in het midden van deze wereld nog mag worden verkondigd, dat er zaligheid is, maar dat er ook redding, dat er ook leniging van de nood is bij u de Heren, voor alle die wederkeren, voor alle die u zoeken, voor alle die u van harte leren aanroepen. Schenk zo ook de zegen op de verkondiging van uw woord, dat er nog velen in aanraking mogen komen met die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, en dat velen de weg gewezen mag worden, ja, dat velen ook leren wandelen op die weg die de verstandige naar boven leidt en waarop de dwaas zelfs niet dwalen kan. Heere, schenk zo de verhoring van onze beden en de vervulling van onze noden, niet om onzentwil, maar om uw grote naamswil. Schenk het ons om de verdienste van de Heere Jezus en wil ons in hem aanschouwen. We bidden het u op grond van uw onwankelbare trouw, om Jezus wil alleen. Amen. We zullen samen nu zingen uit de 40ste psalm en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 40, vers 1 en vers 2. in het 13e hoofdstuk van het boek Leviticus, zo hebben we vorige week zondagavond met elkaar gezien, wordt ons verteld hoe Israël moest handelen met een melaatse. Een melaatse die er slecht aan toe was, omdat hij niet alleen een ernstige kwaal had, maar ook door zijn ernstige kwaal onrein werd verklaard, en die vanwege zijn onreinheid ook in afzondering moest leven. En we hebben gezien dat zo'n melaatse eigenlijk een ongeneeslijk zieke was. Daar was van de mens uit geen verwachting voor zo iemand. Er was geen medicijn voor die kwaal. Dat ging van kwaad tot erger en het einde was de dood. En toch was dat niet altijd het geval. Het lijkt toch wel vanuit het woord van God de enig mogelijke conclusie te zijn dat al was deze ziekte inderdaad een ongeneeslijke ziekte waar op deze wereld geen kruid voor gewassen was, dat de Heere in zijn ondoorgrondelijke genade toch menigmaal zo melaatse deed genezen. En vandaar dat we niet alleen voorschriften vinden voor iemand als zij ziek werd en aan deze ziekte begon te lijden, maar we vinden in datzelfde boek Leviticus in het volgende hoofdstuk ook de voorschriften van de Heere hoe gehandeld moest worden met iemand die van die ziekte genas. We hebben gezien dat deze ziekte niet alleen maar een ernstige ziekte was door de natuur, door de aard van die ziekte. We hebben gezien dat de Heere hier ook onderwijs in gaf. Dit was een stuk van zijn openbaring en op een zichtbare manier via die wettelijke voorschriften gaf de Heere aan het volk Israël onderwijs, met name in de kennis van hun zonde en van hun ellende en van hun doodstaat en van hun onreinheid. Want wat er van die melaatse beschreven staat, dat is toepasselijk op de toestand van de zondaar, die ook onrein geworden is, die ook buiten de gemeenschap is geraakt, met name buiten de gemeenschap met God, die ook in afzondering moet wonen, die ook het doodvonnis in zich omdraagt. Dat is dus die hele ziekte met alles wat daaromheen voorgeschreven wordt, is een boodschap van de Heere, is een stuk onderwijs in het stuk der ellende. Maar omdat de Heere deze ziekte ook als een zichtbare prediking gebruikte, daarom heeft hij ook de genezing van deze ziekte als een zichtbare prediking willen gebruiken. En dat leidt mij tot de gedachte dat niet alleen deze ziekte veelvuldig voorkwam, maar dat ook de genezing van die ziekte menigmaal voorkwam. Als een bewijs van de goedertierenheid en van de gunst des Heren, die niet alleen in de ziekte onderwijs gaf in het stuk der ellende, maar die in de genezing een zichtbaar onderwijs gaf in het stuk der verlossing. En vandaar dat wij in het 14e hoofdstuk van Leviticus daarover geïnformeerd worden. Dat moest het volk van Israël ook weten. En wij mogen het met hen ook zoveel eeuwen later nog lezen als een openbaring van Gods goedertierenheid over het verloren zondaarsleven. Wat moest er gebeuren als zo melaatse bij zichzelf bepaalde dingen bespeurde die erop zouden kunnen wijzen dat er een verbetering in zijn toestand intrad? Wel, u weet, hij woonde buiten het kamp, althans zolang Israël nog in de woestijn vertoefde. En later, toen ze in het land Kanaan zich hadden gevestigd, woonde zo melaatse buiten het dorp of buiten de stad, in afzondering. Hij was daar omdat de priester hem onrein verklaard had. Hij moest immers naar de priester met die tekenen op zijn huid die erop wezen dat hij wel eens melaats kon zijn. En als de priester dan inderdaad de melaatsheid geconstateerd had, dan sprak hij het oordeel uit en dan veroordeelde hij zo iemand om buiten de gemeenschap te staan. Wel nu, wat moest er dan gebeuren als er, zo zei ik, een keer een verbetering in zijn toestand optrad. Dan moest hij weer door de priester onderzocht worden. Want alleen de priester kon hem rein verklaren. De priester als dienstknecht des Heren, die daartoe speciaal was aangesteld, hij moest het oordeel uitspreken, maar hij was ook de enige die weer vrij kon spreken, die rein kon verklaren. En de priester die buiten het, die de Melaatse veroordeeld had om buiten het kamp te leven, hij was de enige die de Melaatse ook weer toestemming kon geven om in het kamp of in de stad terug te keren. Nu hebben we vorige week gezien dat wij deze voorschriften mogen en moeten lezen in het licht van de nieuwtestamentische vervulling. Het zou verkeerd zijn om over deze oudtestamentische stoffen te preken zonder dat wij daarbij ons uitgangspunt nemen in wat de Heere in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard. Want in het Nieuwe, in het licht van het Nieuwe, kunnen wij het evangelie in het Oude des te duidelijker verstaan. En zo willen we het ook vanavond weer doen. Vanuit het vervulde evangelie in Christus, de evangelische voorschriften van Leviticus 14 zoeken te verstaan. En dan gaat tegelijk de nieuwtestamentische werkelijkheid, de oudtestamentische, te boven. Hoe? Wel, ik zei het u al, de priester kon alleen maar constateren. De priester kon de ziekte constateren en dan tot een oordeel komen, tot een veroordeling. De priester kon in een tegenovergestelde geval alleen maar constateren dat er genezing was ingetreden. Maar meer kon die priester niet doen. Met andere woorden, hij kon wel zien wat God gedaan had in het zenden van ziekte of in het zenden van genezing, maar hij kon zelf in geen enkel opzicht aan die genezing iets bijdragen. Daartoe was Aaron, daartoe waren ook zijn zonen na hem onbekwaam. Maar de nieuwtestamentische priester, hij is niet alleen in staat om te zien wat de kwaal is, en hij spreekt niet alleen op grond van het gezicht van zijn ogen wat hij zelf constateert het oordeel uit, maar hij is ook bekwaam en geschikt om aan die ongeneeslijke kwaal een einde te maken. En wat de priester niet kon, dat kan hij wel. Hij is, zo zagen we vorige week immers al, de medicijnmeester, die tegelijk priester is, de priester die tegelijk hemelse arts is. En hij weet de weg om de melaatsheid te genezen en om de ziekte der ziel weg te nemen. Wel nu, daarin is om te beginnen het Nieuwe Testament al rijker dan het Oude. Maar nu, na deze voorschriften van Leviticus 14. Wat moest zo'n melaatse dan doen als God begon in de weg van het wonder genezing te werken? Als hij bespeurde dat de kwaal stopte, dat hij niet verder woekerde. Ja, als hij daarna constateerde dat er genezing optrad, dat niet alleen de kwaal tot stilstand kwam, maar dat er ook verbetering tot stand kwam. Wat moest hij dan doen? Kon hij dan terugkeren in het kamp op eigen initiatief? Kon hij dan zelf plannen maken om te gaan wonen daar waar hij vroeger woonde? Nee. Oh nee. Iemand heeft niet het recht om zichzelf onder Gods volk te schikken. Iemand heeft niet het recht om zichzelf rein te verklaren, want daar zou dat toch op neerkomen. Als zo'n melaatse zei, hey, het wordt beter, gaat niet verder, ziet er gunstiger uit, dus nu besluit ik zelf maar terug te keren in de stad en te gaan wonen onder mijn volk, dan zou het erop neerkomen dat hij zelf de reinverklaring op zich nam en dat hij zichzelf onder het volk van God ging schikken. Maar dat was zijn recht niet. Net zo min als dat het recht van een zondaar is om zichzelf onder het volk des Heren te schikken. En om zichzelf rein te verklaren. Oh, ik weet het, er zijn genoeg mensen die het toch doen. En die op grond van wat veranderingen die ze bij zichzelf constateren. En die ze verbeteringen vinden. En die ze zelfs wel voor bekering houden. Die op grond van een verandering in hun leven of een verandering in het leven van anderen. Ervan uitgaan dat het nu niet alleen beter met hen is, maar dat het nu zelfs goed met hen is. En op grond van die dingen dat ze wat ernstiger geworden zijn en dat ze toch wat meer de Heere nodig hebben. En dat ze ook wat ernstiger zijn in het gebed en dat ze wat ernstiger zijn in het gebruik van de middelen. Nu tot de conclusie komen dat er een verandering van hun hart heeft plaatsgevonden. En op grond daarvan schikken ze zichzelf onder het volk des Heren en verklaren ze zichzelf rein en houden ze zichzelf voor een kind des Heren, voor een man of een vrouw, voor een jongen of een meisje met genade. Maar dat heeft de priester nooit tegen hen gezegd. Dat heeft de Heere nooit tot hun ziel gesproken. Zij hebben het tot hun eigen ziel gezegd. Zij hebben zelf gezegd, ziel, de Heere is uw deel. Maar de Heere heeft nooit gezegd, ik ben uw deel, ik ben uw heil. En er is een geweldig verschil tussen wat we onszelf vertellen en wat de Heere ons zegt. En nu leren we dit in de eerste plaats uit de geschiedenis van de genezing van de Melaatse. Dat deze man nooit zichzelf mocht rein verklaren. Hij was buiten het kamp en ondanks dat er verbetering optrad, ondanks dat de ziekte terugtrok, ondanks dat er genezing kwam, mocht hij toch niet zichzelf in het kamp begeven en zichzelf onder het volk des Heren rekenen. Hij moest buiten het kamp blijven, totdat de priester naar hem toekwam. En dat was het beslissende ogenblik. De priester moest naar hem toegaan, want in zichzelf was hij maar een hulpeloos schepsel, die niets tot zijn eigen reiniging kon toebrengen. Net zo min als dat een zondaar iets tot zijn eigen zaligheid kan toebrengen. En zo moest deze man leren diep afhankelijk te zijn van een ander. Ja, zo moet ook de zondaar dat leren. Als God hem ontdekt aan zichzelf en als God hem laat zien de melaatsheid van zijn ziel, dan gaat de Heere daarbij tegelijk ook onderwijs geven in de totale onmogelijkheid aan mensenkant om daar iets aan te veranderen. En dan gaat de Heere het ook laten zien, al duurt het soms een lange tijd voordat we de les geleerd hebben, zo we hem ooit al volledig leren. Al duurt het een lange tijd voordat we die les leren, niettemin de Heere geeft onderwijs in deze zaak ook, dat wij vanuit onszelf geen mogelijkheid hebben om iets tot onze zaligheid toe te brengen en iets tot onze bekering en tot onze reiniging bij te dragen. We moeten dan ook leren met onszelf aan het einde te komen. We moeten hulpeloos gaan worden, ook in eigen waarneming, gans hulpeloos tot hem gevloden. We moeten gaan beseffen wat het betekent om er buiten te staan. Om geen mogelijkheden meer over te houden. De Heere doet dan ook vaak alles wat wij zelf zouden proberen en alles waarin we onszelf begeven, ons toch weer bij de handen afbreken, opdat er op die manier plaats zal komen voor wie? Ja, voor die priester en voor zijn bediening. En voor zijn woord, want buiten de priester om maakt God geen zondaar rein. Buiten het woord van de priester om krijgt geen zondaar deel aan het vrijsprekende genadewoord van de Heere. Hebben wij dat al geleerd, gemeente, om op de Heere te hopen? Dat is hetzelfde als wat David, en hij gebruikt daar andere beeldspraak, het is waar. Maar het is in wezen dezelfde zaak waar David over spreekt, waar hij ervaring in had. Hij zat ook in een uitzichtloze toestand. In een kuil, in een ruisende kuil met modderig slek. En wat hij ook zou hebben geprobeerd en wat hij zou hebben getracht, het zou hem niet hebben gebaat. Hij zou zichzelf op geen enkele wijze hebben kunnen helpen. Geen enkele mogelijkheid had hij om uit dat slijk en uit die modder behouden te worden in eigen kracht. En toen zat er voor hem niets anders op als wat er voor die melaatse buiten het kamp op zat. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. Ik heb de Heere lang verwacht. Er was een roepen, er was een uitzien, er was een verwachten. Er was een hopen op de Heere. Er was hem immers plaats gekomen voor het werk van de Heere. Naarmate David minder van zichzelf had leren verwachten. Naarmate zijn eigen mogelijkheden uitgeput raakte. Naar die mate kwam er ook plaats voor gebed, voor smeking, voor een roepstem. Och Heere, och wie het mijn ziel door U gered. En zo moest die melaatse het van de priester leren verwachten. Van de komst van de priester naar hem. En zo moet de zondaar het leren verwachten. Van de komst van de genade Gods in Christus. Tot hem op de plaats daar waar hij is. En dan hoeft, en we zullen dat straks nog uitvoeriger zien. Dan hoeft die melaatse zich niet eerst te verbeteren of op te knappen. Dan mag hij door de Heere gevonden worden. Ja, dan wil de Heere hem ontmoeten. Daar waar hij is. Buitengesloten buiten het kamp. Buitengesloten buiten Gods volk en buiten de gemeenschap met de Heere. Dan wil de priester hem daar gaan opzoeken. Waar hij onder het oordeel Gods verbannen is. Daar komt de Heere naar de zondaar toe. Tot een zondaar die zich niet eerst heeft hoeven te verbeteren. Tot een zondaar die zich niet zelf eerst heeft hoeven te genezen. Die zichzelf niet eerst een betere huid heeft moeten aanmeten. Maar tot die zondaar die nog steeds onder het oordeel ligt. En dat zien wij in de tweede plaats. Dat doet die priester. Die priester krijgt er bericht van, zo stel ik mij voor, dat er iemand is buiten het kamp die genezen is. Of die op de weg der genezing is. En u moet u dat niet verwarren, want ik zei het al, de Nieuwtestamentische werkelijkheid gaat hier de Oudtestamentische te boven. Hier is in het Oude Testament een melaatse die al aan het genezen is. En de priester komt constateren, zo ligt dat geestelijk natuurlijk niet. Dan is de melaatse nog net zo melaatse, ik bedoel, wat de ziekte van zijn ziel betreft, als de Heere tot hem komt. Want dan komt die priester juist, die Nieuwtestamentische hoge priester met de balsem uit Gilead en met de geneesmiddelen waardoor die ziel genezen zal worden. Maar goed, die priester, ik volg nog even de voorschriften van Leviticus 14, die priester gaat naar buiten. En die priester, en dat bewijst al zijn bewogenheid, dat bewijst al zijn barmhartigheid, hij zoekt het verloren. Het is niet onwaarschijnlijk dat er in Israël, en vooral in de dagen van verval en van geesteloosheid en van afval ook onder de priesters, dat er menigmaal een priester geweest is die zegt, ach, denk je dat ik me met zo'n melaatse wil bemoeien? Zeker zelf ook ziek worden, besmet worden door zo'n melaatse. Mensen, priesters zoals Hofni en Pinehas, de goddeloze zonen van Eli, mensen zoals zij die met de Heere geen rekening hielden en die het offer des Heere verachten en die ook maakten dat het volk het offer van de Heere verachten, ze zullen er geweest zijn die zich om de melaatsen in Israël niet bekommerd hebben en die er geen bewogen hart over hebben gehad, maar een getrouwe priester. Een priester die met ontferming bewogen was. Hij heeft gedaan wat de Heere hem voorschreven, wat de Heere hem opdroeg. Hij is naar die ellendigen buiten het kamp gegaan. En hij heeft ze opgezocht in hun nood. En hij heeft zich over hen heen gebogen in ontferming. En hij heeft die ellendigen gezocht en gevonden. En daarin is die getrouwe priester uit Aarons zonen het beeld, hoewel nog maar een zwakke afschaduwing van die grote priester, de Heer Jezus Christus. Want dat is toch eigenlijk het begin van het evangelie al niet waar. Dat hij uit de hemel is neergedaald, buiten de heerlijkheid Gods is gekomen, op een aarde, vanwege de zonde vervloekt en vanwege de ongerechtigheid verduisterd. Een wereld vol ellende en vol nood. En daar is deze Zoon Gods gekomen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij tekent zichzelf toch in een van zijn gelijkenissen als die herder, die erop uitgaat om het verloren schaap, dat een prooi van de dood zal zijn, te zoeken. En als hij het gevonden heeft, dan draagt hij het op zijn schouders terug. Zo is deze priester ook op zoek naar het verlorene, naar de melaatsen van ziel. Waarom is hij er op zoek naar? Omdat hij een barmhartige hoge priester is, die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij een hoge priester is met een hart vol ontferming en vol erbarming. En hem gaat het lot van die ellendigen ter harte, van die zondaar die tot God heeft leren schreien. Hij hoort hun geroep. Hij hoort het gekerm van de nooddruftige, zoals die herder roept, hoort het geroep, het geblaat van dat verloren schaap, dat zichzelf niet meer tot de kudde kan brengen. Zo zoekt de herder dat schaap en zo zoekt de priester het verloren. Maar wilt u er dan wel aan denken, het gaat van hem uit. Het gaat van hem uit. En dat is altijd zo in het leven der genade. Dat begint niet met ons zoeken, maar dat begint met zijn zoeken. Voordat, ja ver voordat de zondaar naar God gaat vragen, heeft de God al naar hem gevraagd. En hij zou nooit naar God vragen, als de Heere niet al eerst naar hem gevraagd had. Er zou er niet één van Gods kinderen gaan roepen tot de Heere. Er is er niet één die uit de nood van zijn ziel zijn stem gaat verheffen tot de Heere met de bede of God hem ontferming wil geven. Of hij is al door de Heere gevonden, want dat zoeken des Heeren, dat gaat aan ons zoeken vooraf. De redding van de zondaar begint in het voornemen des Heeren. De redding van een zondaar begint bij datgene wat de Heere doet. En zo gaat de priester buiten het kamp om de melaatse te zoeken. En dan ontmoeten ze elkaar. En wat heeft die melaatse dan nodig? Wat heeft hij dan nodig? Ja, dan heeft hij vertrouwen in die priester nodig. Vertrouwen in die priester, want nu gaat het zo worden, nu gaat het woord van de priester beslissen. Dat was vroeger ook al zo, toen hij voor het eerst voor die priester stond, met die blaar en die zieke plek op zijn lichaam. Toen ging alles om het woord van de priester, dat besliste over zijn leven, dat besliste over zijn toekomst. Dat besliste over de vrede van zijn ziel. Dat besliste over het geluk van zijn leven. En als die priester zei, ge zijt onrein, dan was dat woord van de priester waar en niemand kon er wat aan veranderen. En nu opnieuw, nu gaat het om het woord van de priester. En daar hangt alles van af. Niet wat deze man van zichzelf denkt of zegt. Niet wat zijn buurman van hem denkt of zegt. Niet wat zijn vrouw of zijn kinderen van hem denken of zeggen. Maar het hangt alleen maar af van het woord van de priester. En dan is deze man hoopvol gestemd. Vanzelfsprekend, want hij heeft wat verandering gezien. Maar heeft hij zich dat misschien ingebeeld? Is dat misschien iets wat hij alleen maar zo vurig hoopt? Dat vanuit het vurige hopen hij is gaan geloven dat het beter met hem is? Zijn de tekenen die hij in zijn lichaam bespeurt er de bewijzen van dat God aan het werk gegaan is in zijn leven, laat ik het maar zo zeggen? Of is het verbeelding? Is het verkeerd gedacht? Heeft het geen grond? En dat kan alleen de priester beslissen. Ik hoef het eigenlijk niet eens meer toe te passen. U voelt wel wat hij te zeggen heeft, ook ten aanzien van de geestelijke dingen. Als een mens in de nood van zijn ziel tot de Heere heeft leren roepen. En als hij vanuit het woord van de Heere hier en daar eens bepaalde kenmerken hoort noemen. Van wat er dan gebeuren gaat in het leven. En waar het leven van Gods kinderen door gekenmerkt wordt. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Begeert om de Heere te mogen kennen. Droefheid over de zonde. En als we die dingen in ons leven bespeuren. Dan komt de vraag, als we het serieus nemen. Dan komt de vraag, is dat van de Heere? Of is dat nog maar van mijzelf? En is het waar? Is het echt? Of is het zoals het in het leven van Agab ook een droefheid van de zonde was die weer voorbij ging? Is het een schuldbelijdenis zoals we die van Kain horen, die ook maar ondiep was? Is het waarachtig het werk van de Heere, of is het iets van mijn eigen verbeelding? En ziet u, dan kan ik mezelf niet vertrouwen. Dan kan ik niet bij het licht van mijn eigen verstand en van mijn eigen inzicht gaan. Dan moet het woord van de priester beslissen. En hier ligt het onderscheid tussen de categorie waar ik zo pas al even op wees en degene die waarlijk door Gods geest bearbeid worden. De categorie waar ik zo pas op wees, die is ermee tevreden als ze zichzelf vertellen dat ze deel aan de Heere en aan zijn genade hebben. Ze kunnen het tot hun eigen ziel zeggen, de Heere is uw deel. Maar diegenen die het waarlijk van de Heere leren, die kennen geen rust en die gunnen zichzelf ook geen rust. Totdat ze het van de Heere gehoord hebben. En daarom bidden zij, Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Want die weten één ding met grote zekerheid. De Heere zal het moeten bevestigen. Want anders hebben zij geen grond voor vertrouwen. En anders kunnen zij niet rustig voortreizen. Op weg naar die alles beslissende eeuwigheid. Die komt na het uur van ons sterven. Dan moet je toch goede gronden hebben. Dan moet je toch rust kunnen vinden in het woord van de Heere zelf. En zo moet zo'n melaatse vertrouwen leren oefenen op de priester. En rust gaan vinden in het woord van die priester. Ja, zo moet de zondaar ook leren vertrouwen op het woord van Christus. Zo moet hij het van hem gaan verwachten. En zo gaat het leven in zijn ziel, de begeerte, en hij gaat die begeerte ook bekendmaken, dat de Heere tot hem spreken zal. Want dan, en dan alleen kan hij het zeggen met al het volk des Heer, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kent u die gestalte? Kent u die begeerte? Ontdekt aan uzelf en aan uw nood en aan uw buitenstaan. Ontdekt aan uw onmacht en uw onmogelijkheden. Ontdekt aan uw onreinheid. En dan weten dat alleen de priester het veranderen kan. En dat de priester en zijn woord beslist. Zo begeerig geworden naar dat woord van de priester. Naar die zaligspreking, naar die reinverklaring uit de mond van de Heere zelf. En wat doet die priester dan? Als hij inderdaad constateert dat de melaatsheid geweken is. Dan heeft de Heere voorgeschreven, dan moet er een ceremonie plaatsvinden met twee vogels. Het wordt niet nader gezegd wat voor vogels dat zijn. Het enige wat ervan staat is dat het levende, reine vogels moeten zijn. Levend betekent levendig, levenskrachtig. Het moeten gezonde vogels zijn. En dan ook nog reine vogels. U weet, er waren reine en onreine dieren in Israël. Ook reine en onreine vogels nu. Wat voor vogel, dat geeft in dit geval ook niet. Als het maar een reine vogel is. Een levenskrachtige vogel. En dan moet het één van die vogels geslacht worden. Boven een vat, een ton of een kruik met levend water. Hebt u weer het woord levend? Let daarop, want dat komt heel wat keren terug. Een levende vogel, levend water. Wat is dat voor water? Dat is water dat uit een bron is voortgekomen. Niet water uit een stilstaand vijvertje, maar uit een bron. Water dat opborrelt, dat in beweging is. Dat water moet dan in een kruik gedaan worden en boven die kruik met levend water moet die ene vogel geslacht worden. Het is de bedoeling dat het bloed van die vogel druipt in die kruik en zich dus met het water in die kruik vermengt. Dan moet de priester in die kruik met levend water, nu vermengd met bloed, drie dingen doen. Een stukje cederhout, een scharlakenlapje en wat hyssop. Cederhout is aromatisch hout dat als een symbool van duurzaamheid geldt. Alweer duurzaamheid, levenskracht. Scharlaken, dat is de kleur van bloed. In het bloed is het leven, alweer een symbool van het leven. Hyssop gold als een geneesmiddel, alweer symbool van genezing en zo van leven. U ziet het, alles in deze ceremonie gaat spreken van leven. De levende vogel en zijn bloed, zijn levenskracht, vermengd met levend water en dat weer vermengd met het symbool van de duurzaamheid en het symbool van de kleur van het bloed en dat geneesmiddel hyssop. Het is alles leven en dat was nodig ook, want zo zagen we vorige week, wat is zo'n melaatse? Zo'n melaatse is iemand die door de dood getekend is. Een levende dode. Iemand die zeker sterven gaat. Iemand die onder de greep, onder de heerschappij van de dood gekomen is. En nu gaat deze dode als het ware opstaan. Hij komt tot het leven terug. En dat wordt gesymboliseerd in al die dingen die hier door de Heere voorgeschreven worden. Want, en dan gaan we naar het vervolg van die ceremonie. Dan is er nog die andere vogel die in leven gebleven is. Wat moet de priester met dat dier doen? De Heere schrijft voor dat die levende vogel door de priester in die kruik met water waar het bloed doorheen gegaan is en waar die andere dingen in vermengd zijn, dat die priester dat levende beest in die kruik met water moet onderdompelen, zodat dat hele dier overdekt wordt met dat mengsel, met dat water vermengd met bloed. En als de priester dat dier eruit gehaald heeft, dan mag hij zijn hand open doen en dan mag hij het dier vrij laten vliegen. Besprenkeld, bedekt met het symbool van het leven. Dan is dat gevangen dier vrij en dan kan het weer naar zijn nest terug, terwijl het teken van het leven erop aangebracht is. En dan het tweede ding, nadat deze ceremonie is afgehandeld, neemt de priester dat water vermengd met bloed en hij gaat het dan op die melaatse sprenkelen. Zevenmaal, teken van de volkomenheid. Dan wordt dat leven, dat als het ware afgebeeld, gesymboliseerd wordt in dat water met dat bloed en scharlaken en hyssop en cederhout, dat wordt op die melaatse, op die ten dode gedoemde gesprenkeld, waarmee dan de getuigenis gegeven wordt dat hij opstaat uit de doden en dat hij tot het leven terugkeert. U heeft me wel gemeend dat die ceremonie met die dieren, met die vogels, op een offer wijst. Ik geloof dat niet. Ik geloof wel dat er bij deze genezing van een melaatse en bij zijn reinverklaring een offer gebracht wordt, maar dat komt in het vervolg en dat hopen we volgende week te zien. Dan worden er offerdieren gebracht. Maar hier deze vogels wijzen niet op het offer, die wijzen op de ceremonie van De levend verklaring, en die zijn zo een afbeelding van wat God met de zondaar doet als hij hem van dood levend maakt. Als hij nieuw leven in zijn ziel geeft. En als hij hem uit de dood doet terugkeren tot het leven. En op welke rechtsgronden dat gebeurt, dat hopen we volgende week te zien. Als we het met name over dat offer en het bloed van dat offer en over de olie die daarbij te pas komt mogen hebben. Maar hier gaat het om de levendmaking van de zondaar die een kandidaat van de dood is. Die onder de geestelijke dood is terechtgekomen. En dat werd gesymboliseerd in die melaatse. En nu wordt het gesymboliseerd in de genezing van die melaatse, wat de Heere doet door het werk van zijn Heilige Geest, als hij zo'n dode zondaar levend maakt. En dan, wat doet die priester? dan geeft hij die melaatse, die nu besprenkeld is, permissie om terug te keren naar het kamp. Terug te keren in de stad. Dan mag hij zich weer voegen onder het volk des Heren. En gemeente, dat is nou inderdaad wat de Heere doet als hij door zijn Heilige Geest de mens die genade van de levendmaking geeft. Zie, van nature liggen we allen onder het oordeel des doods. Zijn wij kinderen des toorns? Zijn we verloren? Zijn we geestelijk dood en daarom onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? We zijn immers van Adam afkomstig. We zijn loten op de stam van Adam. En dat brengt alleen maar dood en verderf voort. Wat doet de Heere als hij werkt in het leven van een mens? Dan gaat hij hem overplanten. Van de boom, van de stam van Adam afnemen. En hem inenten in de tweede Adam. De laatste Adam, de Heere Jezus Christus. En dat doet God in het moment van de wedergeboorte. Dat is niet voor de zondaar bewust op dat moment. Maar als hij tot een nieuw schepsel geworden is, wordt hij op dat moment in Christus ingelijfd. In Christus ingeplant. En zo wordt hij een nieuw schepsel. Een nieuw wezen. Een nieuw mensenkind. Dat is allemaal nog onvolgroeid. Dat is allemaal nog klein, zoals het bij een pasgeboren kind ook allemaal nog klein is. Maar in wezen is dat het beslissende wat er gebeuren moet in uw en mijn leven. Die overgang van dood naar leven. En als de Heere dat doet, dan wordt de mens inderdaad een nieuw schepsel. Is dat, en dat is omdat het dus zo belangrijk en zo beslissend is, ook zo'n gewichtige vraag. Is dat in uw leven gebeurd? En dan vraag ik niet of u kunt zeggen wanneer het gebeurd is. Want dat weet niet iedereen van Gods kinderen. En ik vraag u ook niet of u zeggen kunt waar het gebeurd is. Want dat kan ook niet elk van Gods kinderen met evenveel duidelijkheid zeggen. Maar ik vraag u wel of u bij het licht van Gods woord en bij het getuigenis van Gods geest in uw harten, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, of u bij het getuigenis van die geest en bij het licht van Gods woord moogt weten op goede gronden, gij hebt het leven mij geschonken. Dat nieuwe, dat waarachtige leven. Bent u een ander mens geworden? Ik zeg niet een volmaakt mens, ik zeg niet een zondeloos mens, ik zeg niet met een mens dat met een onverdeeld hart alleen de Heere vreest. Ik zeg niet een mens waarin geen zonde meer achtergebleven is en waarin geen wereld meer overgebleven is, maar bent u toch in de grond van de zaak een ander mens geworden? Kunt u dat zeggen met de blind geborene? Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ach, als de Heere dat een ziel te beur doet vallen, dan kan hij op dat moment niet alles bevatten. Dan kan hij niet alles begrijpen. Dacht u dat die melaatse dat allemaal op dat moment kon bevatten? Dat hij dat allemaal doorzag? Hij had er misschien menigmaal over nagedacht in de tijd van zijn melaatsheid. Wat een voorrecht en wat een weldaad het toch zou wezen als hem dat eens te beurt mocht vallen. Dat daar die twee vogels zouden worden gebracht. Omdat dit ene dier geslacht moest worden en het andere dier mocht worden vrijgelaten als een symbool van zijn reiniging. Hij heeft het misschien wel menigmaal overdacht en er even zoveel keren ook weer aan gewanhoopt dat het ooit nog eens werkelijkheid zou worden. Dat er straks een priester voor hem zou staan die hem zevenmaal met dat water des levens zou besprenkelen. Hij heeft erover gedacht, maar als het hem te beurt valt, dan is het nog zo'n wonder in zijn ogen dat hij het op dat moment niet bevatten kan en niet doorgronden kan. Dan is het zo'n wonder dat hem dat geschonken wordt, dat hij er nog heel wat tijd voor nodig heeft om er enig begrip van te ontvangen. En zo ook met de mens. Met de mens die op God heeft leren hopen en die tot de Heere de toevlucht heeft leren nemen. Hij kan het zich niet indenken wat het is. Hij kan het zich niet voorstellen hoe groot de weldaad zou zijn als het hem nog eens zou mogen gebeuren dat de Heere hem leven zou willen schenken, leven aan zijn ziel. En als het dan ook gebeurt, ach, dan is het zo'n wonder in zijn ogen dat hij zeggen moet, we zien het. We zien het dat de Heere met zijn genade gewerkt heeft. Ik mag het niet ontkennen. Dit is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Hier is geen verklaring voor vanuit de mens. Hier is geen verklaring voor vanuit het natuurlijke hart. Dit is genadewerk Gods in mijn leven. Morgen twijfelt hij er misschien weer aan. Maar vandaag staat het al vast. En hij mag het dan niet durven, hij kan het niet ontkennen, hij moet het aanvaarden als een weldaad hem door de Heere geschonken. Maar dat wil niet zeggen dat hij het doorzien kan. Dat wil nog minder zeggen dat hij het begrijpen kan waarom de Heere hem die weldaad schonk. Maar niettemin, zo wil de Heere in de weg van het wonder de ziel verblijden, de ziel genade bewijzen. Zo wil de Heere in de weg van het wonder de levendmaking schenken. Nogmaals, bent u daar deelgenoot van geworden? Of staat u nog buiten het kamp, zonder kennis van de priester, zonder kennis van dat water des levens, zonder kennis aan die heilsweldaad, zonder kennis aan dat nieuwe leven, nog steeds groeiend op de oude Adamsboom, nog steeds een kind des toons, een kind des doods, nog steeds niet wedergeboren, nog steeds onder het oordeel Gods. Ach, dan wordt het inderdaad toch nodig tijd dat u in uw leven gaat beseffen dat we verloren zijn zoals we geboren zijn. En dat we de Heere moeten leren kennen tot zaligheid. Laat er dan geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Maar roep de Heere aan bij dagen en bij nachten. En begeef u tot de troon der genade om hulp van die barmhartige priester te mogen ontvangen. Maar als dan die melaatse in beginsel rein verklaard is, een nieuw mens geworden is, levend geworden is, en als hij van de priester toestemming gekregen heeft om terug te keren in het kamp of in de stad, dan volgt er wat. Dan volgt er wat. En wat er dan volgt, ja, dat kan pas op die plaats gezet worden. Wat volgt er dan? Dan moet die man, ja, dan moet hij zelf ook aan het werk. Dan moet hij een bepaalde roeping gaan uitvoeren. Bestaat uit twee delen. Dan moet hij zich met water gaan wassen. En dan moet hij al zijn haar afscheren. Hij moet dus zelf actief, hij moet dus zelf werkzaam worden. En u goed onthouden, die opdracht kwam niet voordat de priester tot hem kwam. Die opdracht komt nadat de priester bij hem geweest is. Die opdracht komt nadat hij een levend mens geworden is. Het is dus niet zo dat de Heere van die melaatse voor zijn levendmaking, om het maar zo te zeggen, verwacht dat hij zich met water wast en dat hij al zijn haar afscheert. Dat verwacht de Heere nadat de priester bij hem geweest is. Nadat genade in zijn leven verheerlijkt is. Wat leert ons dat? Dat leert ons dit, dat wij onszelf nooit op de genade kunnen voorbereiden. Dat we onszelf door levensverbetering en reformatie en wat dan ook nooit bij God een gestalte kunnen geven op grond waarvan de Heere dan tot ons gaat komen. Maar de roeping om zich met water te wassen en zijn haren af te scheren komt na die tijd. En dan verdient de man er ook niets meer mee. Dan ligt het allemaal alvast in het woord van de priester en in de weldaad van de God des verbonds. Maar het heeft wel betekenis. Al heeft het geen voorbereidende betekenis, het krijgt nu betekenis ten opzichte van de gezindheid van het hart van die melaatse. Want als het nu waar werk is en als hij nu waarlijk beleeft wat hem geschonken wordt, dan zal hij zich nu ook van harte gaarne in de wegen des Heren gaan begeven. Ik zeg dat maar met het woord van de apostel Johannes in het derde vers van het derde hoofdstuk van zijn eerste brief. Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Niet de mensen reinigen zichzelf opdat hij op die manier zou kunnen verwerven dat hij hoop op de Heren kan krijgen. Heiligmaking voorop. Vernieuwing voorop, dat is geen heiligmaking, dat is geen levensvernieuwing. Dat is niks anders dan een zedelijke verbetering die vrucht is van ons eigen natuurlijk leven. Dat is niet anders dan wetticisme of fariseïsme. Maar de evangelische heiligmaking volgt op het woord van de priester en op de weldaad van de God des verbonds in de levendmaking die deze hoop op hem heeft. Dat gaat voorop. Die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. En dan gaat deze man, en hij is besprenkeld met het levende water. Hij is besprenkeld tot een getuigenis voor zijn eigen hart, met het water van Gods eigen ordinantie. En hij heeft die vogel zien vliegen. En hij heeft het water op zijn eigen huid en op zijn lichaam gevoeld. Deze mens gaat dan zichzelf met water wassen. En hij gaat dan het haar overal afscheren. Als een symbool. Nu is mijn vroegere leven voorbij. Dan haalt hij, om zo te zeggen, zelf de brug op. Hij kan. Hij wil niet meer terug. Hoe zou hij kunnen? Hoe zou er ook toch een begeerte in zijn ziel kunnen opkomen naar dat leven van een banneling, naar dat leven buiten God, naar dat leven onder de dodelijke kwaal van de melaatsheid, naar dat leven zonder de gemeenschap met de Heere? Hoe zou hij er ooit naar kunnen verlangen om naar de wereld en naar de dienst der zonde terug te keren? En als een teken van die breuk die er gekomen is met het verleden, gaat hij het oude uitwissen, gaat hij het haar allemaal afscheren, gaat hij, om het Nieuw Testamentisch te zeggen, de oude mens afleggen met zijn begeerlijkheden en begeert hij de nieuwe mens aan te doen die naar God geschapen is, die een nieuw schepsel is, gaat ook in nieuwheid des geestes wandelen. De Heere zegt het door middel van zijn knecht Paulus, het oude is voorbij gegaan, zie, dit is alles nieuw geworden en dan mag het uitkomen, dan mag het blijken dat de Heere zo genadig aan zo'n ziel heeft gedacht en op zo'n zondaar heeft neer willen zien. En zo krijgt hij dan plaats onder het volk des Heeren. Zo krijgt hij plaats onder de geheiligden in het licht. Zo krijgt hij deel aan de weldaden van de Heeren. Zo krijgt hij een heilige roeping. Paulus zegt het tot de Filippenzen: wandelt waardiglijk der roeping waarmede gij geroepen zijt. Zo komt het als een roep tot al de levend gemaakten, tot de kleinen en de groten, dat ze niet alleen maar zeer begeerig zullen zijn naar de redelijke en onvervalste melk van het woord van God, opdat ze daardoor mogen opwassen, dat ook. Maar het komt ook als een roepstem van Gods wegen, om af te leggen alle last der zonde die ons lichtelijk omringt, en als een nieuw schepsel in nieuwe gehoorzaamheid te wandelen. Wordt vernieuwd naar de vernieuwing uws gemoed. En mag ik dat zeggen tot al degenen die waarlijk levend gemaakt zijn, die dat in hun leven hebben mogen meemaken, dat de Heere hen opzocht, dat de Heere naar hen omzag. Ook al begrijpt u niet waarom, maar ook al kunt u de grond daarvan niet bevroeden, ook al kunt u voor uzelf niet doorgronden, waarom was het op mij gemunt? Niettemin als dat toch de werkelijkheid van Gods, door Gods genade in uw leven geworden is. De Heere heeft naar uw geroep gehoord. De Heere heeft u opgezocht ter plaatse waar u verloren was. De Heere heeft reddend ingegrepen. Ik ben niet in de kuil gezonken. De Heere heeft uitkomst gegeven. De Heere heeft hoop geschonken. De Heere heeft een nieuw leven gegeven. De Heere heeft nieuwe levensverwachtingen gewekt. De Heere heeft nieuwe begeerte in de ziel gelegd. De Heere heeft lust tot gerechtigheid en tot heiligheid geschonken. Als die dingen dan al zo zijn, zie hier uw roeping. Dan moest de melaatse zich met water wassen, dan moest hij het haar afscheren. Zo is het de roeping van alle die de Heer in oprechtheid mogen vrezen. Dat ze afleggen al de last der zonde.
Dat ze zich tot hem wenden. Dat zij begeren naar de voortgaande, vernieuwende werking van Gods dierbare geest in hun leven. Opdat ze herschapen mogen worden naar het beeld van Christus. Opdat ze zo liefde tot de wet hebben, die geboden ook mogen doen uit dankbaarheid. En mogen vlieden al de kwade paden en ijverig in Gods wegen gaan. Ach, zie nog eens terug. Zie nog eens terug. Waaruit de Heer u verlost heeft. Kunt u het zich nog herinneren? De nood en doodstaat waarin de mens buiten God leeft. Waarin gij eertijds gewandeld hebt. Zonder God. Zonder hoop. Zonder Christus. Vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Geen hoop hebben en zonder de belofte Gods. Denk nog eens terug aan die nood en aan die ellende. Vooral toen God er uw ogen voor geopend had. Vooral toen u het in die nood niet langer uit kon houden. En toen u bent gaan roepen tot de Heere. Begeert u daarna terug te gaan? Naar dat Egypte der dienstbaarheid? Begeert u terug naar die staat van geestelijke melaatsheid? Begeert u terug naar de wereld waar God door zijn genade u heeft uitgetrokken? Ach, dat kan toch niet. Hoe kan het dan zijn dat er toch nog zoveel wereld in ons hart overblijft? Hoe kan het dan wezen dat er toch nog zoveel zonde en zwakheid in ons is en dat we eraan toegeven? En dat we er iedere keer weer in vallen? Ach, is de Heere dan niet anders waard? Is de Heere dan niet meer waard? Is de Heere het dan niet waard? En ik zeg het maar met de woorden van de tekst. Dat we al het haar afscheren. En dat we gans en al tot nieuwe mensen worden. Is dat niet de heerlijkheid die de Heere voor zijn kinderen heeft weggelegd? Dat zij verlost van alle zonde en ongerechtigheid hem volkomenheid mogen dienen. Zou dat dan ook niet meer en meer de begeerte van de ziel moeten zijn? Zou dat ook niet meer en meer tot eer en verheerlijking van de Heere wezen, die zoveel genade verheerlijkt heeft? Als u dat dan mag weten, door de genade Gods dat de Heere uw ogen geopend heeft, voor uw eigen nood, maar ook voor wat hij te bieden heeft. Als u dat mag zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Hoedanigen behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Amen. We zingen Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Barmhartige ontfermer, we mogen ook aan het einde van deze tweede kerkdienst nog uw heilige naam met dankzegging erkennen. Gij hebt ons in uw woord ook weer opnieuw gewezen op de weg waarlangs een zondaar behoudenis kan vinden. Gij hebt gewezen op datgene wat daartoe nodig is, maar wat gij ook wilt werken. Zoals het voor zo'n melaatse een wonder was, dat er een priester was die tot hem wilde komen en die hem rein wilde verklaren. Zo is het een nog groter wonder, Heere, voor de zondaar die van u vervreemd is en die door zijn eigen zonde en door de verkeerde, verdorven keus van zijn hart
een kind des toorns geworden is, dat er voor zo iemand nochtans een priester is, die hem opzoekt in zijn ellende en die hem alles wil schenken wat hij nodig heeft om rein te worden. O Heere, wij bidden u dat gij ons van dat wonder een indruk wilt geven. Ja, dat gij er plaats voor wilt maken. Dat gij ons begeerig wilt doen zijn voor het eerst of bij vernieuwing naar de bediening van die priester. Heere, wilt gij genadig zijn? Wilt gij melaatsen genezen? En wilt gij hen die aan die genezing deel ontvangen hebben, een heilige roeping op het hart binden, dat ze mogen leren wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. O, schenk dan uw zegen bij uw woord, o God. Draag gij er zorg voor dat het vruchtbaar mag zijn in het leven van allen die het gehoord hebben. En zie zo in ontferming op ons ter neer. Ja, gedenk ons naar de menigvuldige genade die bij u te krijgen is. En vergeef ons onze vele zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde en vijfde vers van Psalm 103. 103, vers 4 en 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.